Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheren, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. We willen uit deze psalm vers 1 en vers 7 zingen. Vervolgens belijden we het geloof en aansluitend zingen wij ook vers 8. Laat een ieder van u en jullie in zijn of in haar hart de volgende woorden met mij meespreken als we ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere almachtige God, U die de hemel en de aarde geschapen hebt en alle dingen door uw hand onderhoudt. U bent het die ook op deze zondagmiddag ons hier samengebracht hebt in uw huis. Ons samen geroepen hebt, ook om mee te luisteren als we hier niet aanwezig konden zijn. En dan bidden wij u, Heere, zoudt u een zegen vanuit de hemel willen neerlaten dalen in ons midden. Heere, doe niet met ons nadat wij verdiend hebben, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, u kent ons hart en ons leven. U weet hoeveel er niet is naar uw heilige wil. En dat wij in zoveel dingen struikelen, tekortschieten, uw geboden overtreden. En toch, Heere, komt u niet vanavond naar ons toe, omdat u een lust in onze dood hebt, maar juist dat we ons bekeren en zouden leven. En komt u naar ons toe als die God van wie de dag en de nacht getuigen van uw trouw en van uw goedheid. Heere, geef toch dat we het mogen zien hoe machtig en groot en goed u bent. Werk met uw Heilige Geest in onze harten, dat we u mogen liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel ons verstand. Laat het woord van u mogen opengaan. Spreek, Heere, tot onze harten en geef ons dat we mogen luisteren en ons mogen verblijden in u en in uw woord. Heere, sterk in ieder die een taak mag hebben in deze dienst. Dat u alles geeft wat daarvoor nodig is, vanuit de rijkdom van uw genade. En Heere, dan is er uiteindelijk niemand die kan zeggen, ik heb geen taak. Dat het is niet alleen maar de kosten, de organist en de dominee en de kerkenraad. Maar u roept ons allen, toch Heere, om u groot te maken, om u te danken, om u te eren in ons luisteren en in ons spreken. Heere, geef dat we zo niet passief, maar dat we werkzaam, heilig werkzaam hier mogen zijn, afhankelijk van uw Heilige Geest. Gedenk uw kerk overal waar die weer samen mag komen, vanmiddag, vanavond, dichtbij en verder weg. Heere, breid uw koninkrijk uit. Wilt u nog velen tot u trekken, zegent u zendingswerk, evangelisatiewerk, bijbelverspreiding, christelijke hulpverlening. Er mag zoveel gebeuren in uw naam, maar het kan nooit zonder uw zegen. Heere, zend ook steeds weer nieuwe arbeiders in uw wijngaard. Sommigen die u roept, al vroeg en anderen op het laatste nippertje, om te mogen dienen voor u met de gaven die u gegeven hebt. Heere, en wie is vanuit ons zichzelf bekwaam? Niemand, Heere. Maar onze bekwaamheid is uit u. En zou u zo dan ook in dit middaguur vanuit uw rijkdommen alles willen geven wat wij nodig hebben. Heere, zoals we soms versteld staan hoeveel regen er kan vallen uit zo'n grijze lucht. Hoeveel meer genade en goedheid kan ons niet toevallen vanuit uw schatkamers die onuitputtelijk zijn. Heere, verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit Lucas 6. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 6, vers 1 tot 11, twee geschiedenissen die zich afspelen op de Sabbat. En het gebeurde op de tweede Sabbat na het paasfeest, dat hij door de korenvelden ging. En zijn discipelen plukten aren en wreven die met de handen stuk en aten ze op. En sommige van de Farizeeën zeiden tegen hen: waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: hebt u ook dat niet gelezen? Wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. En hij zei tegen hen: de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Het gebeurde op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem of hij op de Sabbatdag genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: sta op. Ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen: ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat hij hen allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. En hij deed dat. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Ze waren vol woede en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Tot zover onze lezing uit het woord van God. Ik ben in mijn eigen gemeente in Langbroek met een serie bezig over het evangelie naar de beschrijving van Lucas, wat naar aanleiding van allerlei vragen die daar gesteld worden. En ook de preek van deze middag is naar aanleiding van de vragen die hier gesteld worden over de Sabbat. Vraag die gesteld wordt in vers 2. De fariseeën vragen dan aan de discipelen: waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? En in vers 9 stelt Jezus juist de vraag aan de fariseeën: ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Naar aanleiding van deze vragen willen we stilstaan bij dit gedeelte onder het thema de dag van de Heere. En allereerst horen wij over de verkeerde vraag. Als tweede over Sabbat en zondag, daar moet ik toch iets over zeggen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? En als derde de goede vraag. Dus de dag van de Heere, een verkeerde vraag. Als tweede Sabbat en zondag en als derde de goede vraag. Maar voordat we daar meer over gaan horen uit woord van God, willen we met elkaar zingen uit Psalm 116, vers 1 en vers 10, waar ook klinkt in het vers 1, 10 en 11 moet ik zeggen. Vers 1, 10 en 11, waar in vers 11 ook klinkt: ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Er wordt ook gecollecteerd. De collecten zijn voor de volgende doelen: de eerste is voor Mercy Ships, de tweede voor instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Van harte de collecten bij u en jullie aanbevolen. En wij zingen Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Gemeente, op de middelbare school zullen jullie vast ook wel een lerarenkamer hebben. En meestal natuurlijk is een lerarenkamer ook een automaat waar ze koffie en thee uit kunnen halen. En als natuurlijk één ding duidelijk is, als leerling heb je daar niks te zoeken. Het is echt niet toegestaan om in de pauze daar naar binnen te lopen en voor jezelf even een kop chocolademelk of thee of koffie of zoiets te gaan halen. Als een leraar dat ziet, word je meteen weggestuurd. Maar stel nou voor dat je iets voor de directeur hebt gedaan. Je staat er met een paar leerlingen samen met de directeur bij het koffieautomaat. En je haalt er allemaal achter elkaar even een kopje koffie, chocolademelk of iets anders eruit. Zou er dan een leraar zijn die daar binnen komt lopen en die je daar ziet staan samen met de directeur en die dan zou zeggen: wegwees jullie hier, wat heb je hier te zoeken? Tuurlijk niet. Als de directeur erbij staat, dan weet iedereen, het zal wel goed zijn. Er zal wel een reden voor zijn waarom leerlingen in de personeelskamer zijn en er zal vast niks aan de hand zijn. Dat ze wat uit het automaat halen en misschien nog een koek erbij pakken. Het is goed, want de directeur is erbij. En dat is eigenlijk ook het punt wat de Heer Jezus maakt. Als hij in vers 5 zegt, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Wat is er gebeurd? De Heer Jezus is met zijn discipelen op weg, op de Sabbat. Hij loopt wat buiten door de korenvelden. Misschien zijn ze net uit de synagoge weg, of op weg naar de synagoge, of ze lopen gewoon wat door de natuur heen om daar tot rust te komen en te genieten van Gods schepping. Dat staat er niet bij. Maar terwijl ze daar lopen, nemen de discipelen wat korenaren, ze blijven bijna rijp. Ze wrijven die met de handen stuk en de korrels eten ze op. Maar er lopen niet alleen de discipelen, er lopen een heleboel mensen bij. Ook fariseeën. En een paar van die fariseeën zeggen tegen de discipelen: waarom doen jullie wat niet mag op de Sabbat, wat niet geoorloofd is? Want je mag toch niet oogsten op de Sabbat? Het staat in de Bijbel. Zelfs in de oogsttijd zult u rusten. En bovendien, het volk Israël raapte toch ook geen manna op in de woestijn op de Sabbat? Dat is de enige dag dat ze het niet deden. En eigenlijk, als je graan plukt, ben je toch ook aan het oogsten, al is het maar heel klein. Waarom doet u wat niet geoorloofd is op de Sabbat? En dan zullen we zo meteen nog wel meer stilstaan bij wat Jezus als antwoord geeft. Maar eigenlijk spitst Jezus erop toe dat hij zegt: eigenlijk als jullie geloofd hadden wie ik ben, had je vraag toch helemaal niet gesteld. Als de directeur erbij staat, dan ga je niet aan die leerlingen vragen: wat doen jullie hier? Als Gods Zoon, de Zoon des Mensen, de Messias, daar rondloopt. Gods Zoon die mede met zijn Vader de hemel en de aarde gemaakt heeft en de Sabbat ingesteld heeft. Ga je toch niet aan zijn discipelen vragen: wat zijn jullie aan het doen? Als de fariseeën maar geloofd hadden en beseft hadden wie Jezus was, hadden ze dat nooit gevraagd. Want Jezus is, je zou kunnen zeggen, de directeur van de Sabbat. De Heere van de Sabbat. Degene die mag zeggen tegen ons wat goed is en wat niet goed is. En vandaar ook dat we als thema boven de preek hebben de dag van de Heere. Het gaat om Hem, om de Heer Jezus, die de Heere van de Sabbat is. Begin natuurlijk met die vraag van de discipelen, of van de fariseeën aan de discipelen. Ik heb daarboven gezet: het is de verkeerde vraag. Waarom een verkeerde vraag? Ziet u hoe negatief de vraag is? Ze vragen: waarom doet u wat niet geoorloofd is, wat niet mag op de Sabbat? Denk jij misschien ook wel eens dat de zondag, de rustdag, vooral een dag is van dat dingen niet mogen? Je mag geen huiswerk maken. En misschien mag je ook wel niet achter de televisie. Of mag je geen computerspelletjes doen. Of mag je... Ik weet niet wat er bij jullie thuis de regels zijn. En wat bij u thuis de afspraken zijn. Waarom doen jullie wat niet mag? En toch is dat de verkeerde vraag. Want dan doe je eigenlijk alsof de Sabbatdag, de rustdag, een dag is van wat niet mag. Een negatieve dag. En dan moet je opeens op de Sabbatdag heel goed op gaan letten. Dan wordt de dag een dag dat je moet oppassen van oh, dit mag niet en dat mag niet en hier moet ik niet aan denken. Zeker als je het zo precies neemt als dat de fariseeën het nemen. Want Jezus hield met zijn discipelen de Sabbatdag. Ze waren echt niet op uit om de Sabbat te overtreden. Maar die discipelen, ze pakken gewoon wat graan en ze stoppen het in hun mond. Dat mag niet. Heb je over nagedacht dat dat ook nog oogsten is? Als wij op zo'n manier met de rustdag omgaan. Ik weet helemaal niet hoe dat hier ligt in Noordwijk. Dus ik kan rustig aan praten natuurlijk. U mag het voor uzelf invullen. Maar als de rustdag een dag wordt waar je eigenlijk heel goed gaat moeten opletten. Wat wel mag en wat niet mag. Dan wordt dat eigenlijk het rusten een hele opgave. Dan wordt rusten eigenlijk nog een werk. Iets waar je goed je best voor moet doen. Rusten wordt dan een last. Is het dan nog een rustdag? Als het rusten zelf een last gaat worden. Nou ja, de manier waarop we het dan ingevuld hebben. Dan is er ergens iets mis. Met hoe wij tegen de rustdag aankijken. Trouwens, je kunt ook al aan de fariseeën vragen. Elkaar veroordelen en elkaar bekritiseren. Is dat dan waar God de Sabbatdag voor heeft gegeven? En zoals het bij dat tweede gedeelte doen, dat ze woedend zijn. En met elkaar zitten te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Staat er trouwens. Doen. Ben je dan nog aan het rusten? Dan ben je aan het opvreten van woede. Waar is dan de Sabbat, de rust gebleven? Voelt u, zodra wij met een negatieve insteek de rustdag benaderen, met die verkeerde vraag van wat mag er nou niet, dan wordt de dag die God geschapen heeft om op adem te komen, tot rust te komen, nog een last in plaats van een lust. En dat is ook niet hoe de Bijbel het bedoelt. Ook niet maakt de Heer Jezus duidelijk hoe Gods geboden bedoeld zijn. Die zijn niet bedoeld om een mens het leven zuur te maken. De fariseeën die vragen dus, waarom doet u wat niet mag op de Sabbat? En Jezus weet dat ze daarvoor een aantal Bijbelteksten in hun hoofd hebben zitten. Maar je kunt soms een heel smal Bijbeltje hebben. Terwijl je meent dat je heel Bijbelgetrouw bent, maar je hebt eigenlijk maar een paar Bijbelteksten waar je altijd op hamert. Terwijl we altijd de hele schrift moeten laten klinken. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt tegen die fariseeën. Hebt u ook niet gelezen wat er in het boek Samuel staat? Wat David deed toen hij honger had. Weet u nog die geschiedenis dat David op de vlucht is voor koning Saul? Hals over de kop is die zijn huis uitgevlucht. Hij heeft niks. Niks te eten. Geen zwaard om zich te verdedigen. En dan komt hij bij de tent der samenkomst, bij de tabernakel. Het huis van God. Precies op de Sabbat. Want hij komt op de dag dat de toonbroden gewisseld worden. U weet wel, die 12 broden die daar een hele week lang lagen voor het aangezicht van God. En die werden op de Sabbat gewisseld. En David zegt tegen de priester dat hij honger heeft, dat hij brood nodig heeft en hij krijgt het. Jezus zegt, Hebt u dat niet gelezen wat er toen op de Sabbat gebeurde? Dat David die toonbroden mocht eten, terwijl alleen de priesters die mogen eten. Dat staat echt in de wet van God. Alleen de priesters mogen het eten. Daarom zegt de Heer Jezus, kijk, Gods wet is er wel. Maar niet om David, die een vluchteling is, honger heeft, wie weet hoe lang die al niet gegeten heeft en gelopen en gerend heeft. Om dan te zeggen, nou zoek het maar uit, loop maar verder, want het is Sabbat vandaag. Nee. Kern van Gods geboden is toch de liefde voor God en de liefde voor de naaste. En vandaar dat David die broden krijgt. En zo zegt de Heer Jezus, moeten we ook tegen de Sabbat aankijken. Dat is niet een dag om het elkaar moeilijk te maken. Maar eigenlijk een dag die God geeft, een geschenk van de Heer. En dan komt Jezus bij dat zijn diepste punt uit, waar ik de preek mee begon. Uiteindelijk, waar gaat het om op de rustdag? Gaat het nou om wat wel mag en wat niet mag? Nee, zegt de Heer Jezus. Het gaat om de God van de Sabbat. De Heere van de Sabbat. En Jezus zegt, en ik ben dat. En dat is ook iets voor ons wat heel belangrijk is. Juist ook in onze tijd waar de rustdag zo onder de druk staat. Heel goed vast te houden. Het gaat om op de rustdag om hem die de rust geeft. Het gaat om de Heer Jezus. Al zou je alle Sabbats geboden houden die er maar te bedenken zijn, maar je zou de Heer Jezus afwijzen en God negeren, dan heb je de rustdag niet gehouden. Al zou je de hele dag in de kerk zitten en geen enkel werk doen, maar je gelooft niet in de Heer Jezus, dan sla je toch de plank mis. Want de Sabbatdag is juist bedoeld voor de band tussen u en de Heere. Jezus schaft niet de rustdag af. Maar wel een verkeerde vraag bij die rustdag. Een verkeerde manier om er tegenaan te kijken. Dat het een dag is vooral van wat niet mag. Het is een dag die God geeft, een verademing. Eén dag mag je rusten. We mogen wel koesteren in onze tijd. Want we leven in een samenleving die 7 keer 24 uur doordraaft. Wat is eigenlijk een geschenk dat God ons één dag geeft, dat we niet hoeven te werken. Behalve natuurlijk een heel aantal noodzakelijke dingen die toch moeten doorgaan. Hè, zoals in de zorg. Maar ja, ook in het gezin. Er moet toch iemand de bordjes op tafel zetten voor het eten. En natuurlijk gaan er nog een heleboel dingetjes door. De dieren moeten voer hebben. En zo kunnen we nog wel wat meer bedenken. En als er een ernstige storing ergens is, dan zal er toch iemand op af moeten. Ja, dat is nou eenmaal zo. Toch. De rustdag is allereerst een geschenk van God aan u en aan jou. Geschenk om één dag te mogen hebben voor hem, voor de Heere. Een dag om één dag niet met school bezig te hoeven zijn. En niet te hoeven werken. En niet maar door te jagen en niet maar alle informatie tot me te hoeven nemen. Maar een dag om op adem te mogen komen. En te zijn voor God. En voor mijn naaste. Ja, en vooral de dag dat God er voor mij in het bijzonder wil zijn. Brengt ons wel bij het tweede punt van de preek. De verhouding tussen Sabbat en zondag. Want deze geschiedenis speelt zich af op de Sabbatdag. En de Sabbat, dat weet iedereen denk ik wel. Dat is de zaterdag. De rustdag van
Het Joodse volk de zevende dag van de week, de Sabbatdag. Mag je zo'n geschiedenis zomaar doorvertalen naar de zondag? En mogen wij of moeten wij zelfs de wetten uit het Oude Testament van de Sabbat één op één doorvertalen naar de zondag? Is de Sabbat hetzelfde als de zondag? Nou, het antwoord is eigenlijk kort en krachtig: nee. Dat is niet hetzelfde. Dat zien wij heel duidelijk in het Nieuw Testament. Als je kijkt in het boek Handelingen en in de brieven van Paulus, dan zie je dat de Sabbat niet hetzelfde is als de zondag. Want hoe ging dat? Om maar te beginnen bij de zondag. De zondag is in het boek Handelingen en in de brieven de dag waarop de gemeente van de Heere Jezus samenkomt. Dan kwamen de christenen bij elkaar om kerkdienst te hebben. 'S Ochtends vroeg. Waarom? Want Jezus was aan de vrouwen verschenen op zijn opstandingsdag. Verscheen Jezus aan de vrouwen 's ochtends vroeg. En vandaar dat de christenen zeiden: dat is een moment dat God ons aanwijst om 's ochtends aan het begin van de dag samen te komen. Toen wilde hij die vrouwen ontmoeten bij het graf. Zo wil hij ons ontmoeten aan het begin van de dag. Ja, en daarna was het gewoon een werkdag, een zondag, de dag van de Heere. Want er bestond geen rustdag in het Romeinse Rijk. Dan gingen de mensen naar hun werk toe. Maar 's avonds, als ze klaar waren met het werk, kwamen de christenen weer bij elkaar om opnieuw samen te komen als gemeente. Dus dat patroon trouwens van 2 keer op de zondag naar de kerk gaan is heel oud. Dat is niet een uitvinding van de reformatie of zoiets. Of van de laatste 100 jaar. Laten we dat goed beseffen als we nadenken over de tweede dienst ook. En waarom kwamen de mensen dan 's avonds bij elkaar? Ja, omdat op de opstandingsdag van de Heer Jezus was Jezus 's avonds aan zijn discipelen verschenen. En toen was Thomas er niet bij, dat weten jullie wel. Een week later, weer op de eerste dag van de week, de opstandingsdag, kwam Jezus opnieuw bij de discipelen. En de kerk heeft dat heel goed begrepen. Daarmee heeft Jezus eigenlijk aangewezen van: dit is de dag waarop ik mijn gemeente wil ontmoeten. De eerste dag van de week. En zo kwamen de christenen dus samen op de zondag. 'S Ochtends vroeg, daarna gingen ze werken en 's avonds kwamen ze weer bij elkaar. Om zo te laten zien: dit is de dag van de Heere, de opstandingsdag van Jezus Christus. Maar voor een deel van de christenen lag het natuurlijk wat ingewikkelder. Dat waren de Joodse christenen. En de Joden hadden in de tijd van het Nieuw Testament in het Romeinse Rijk wel de mogelijkheid om een rustdag te hebben. Zij waren het enige volk dat dat had. Ze hadden daar ook vrijstelling voor vanuit de regering, vanuit de Romeinse regering. Zij mochten die rustdag ook houden. Dat was de Sabbatdag. En zo hadden dus Joodse christenen eerst op zaterdag de Sabbatdag. Dan rustten ze, gingen ze vast ook nog wat naar de synagoge toe. En dan daarna, op de zondag, was het de dag des Heren, de dag van de Heer Jezus. En dan kwamen ze samen met de heidenchristenen als christelijke gemeente. Zo is de situatie in het Nieuw Testament. En dan zie je dus dat eigenlijk Sabbat en zondag eigenlijk naast elkaar staan. De Sabbatdag van de Joden en de dag des Heren, de dag voor de christelijke gemeente om samen te komen. Pas 300 jaar later, in de tijd van keizer Constantijn de Grote, kwam er voor iedere christen een rustdag. Niet alleen maar voor Joodse christenen, maar voor elke christen. Voor iedereen in het Romeinse Rijk. En dat werd de zondag. die keizer heeft gezegd, de zondag, dat wordt de rustdag. Dan zegt iemand, maar moeten we dan weer terug naar dat dubbele van de zaterdag houden als rustdag en de zondag als werkdag? Bedoelt u dat dan, dominee? Nee, gemeente, dat bedoel ik niet. Ik geloof heel zeker dat hier ook ergens de leiding van God in heeft gezeten. Het was natuurlijk een hele dubbele situatie om op één dag te rusten en op de andere dag samen te komen. Het heeft iets heel natuurlijks, dat de rustdag ook de samenkomstdag is. En zo heeft de kerk het ook altijd opgevat. Jezus heeft de eerste dag van de week aangewezen als de dag om samen te komen. En nu het dan mogelijk wordt om ook een rustdag te hebben, dan mogen we dankbaar teruggrijpen op dat oude patroon vanuit de schepping. In 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en de 7e dag rustte hij. Ja, op welke dag kunnen wij beter rusten dan op de dag dat Jezus Christus zijn gemeente wil ontmoeten? En zo is voor ons de zondag al heel lang ook weer de rustdag. De Joodse Sabbat houdt iets van de klank van die hele gedetailleerde invulling vanuit de wetten van Mozes, waarvan Paulus al zegt, die wetten, die waren voor het Joodse volk bedoeld, voor hun leven in het land Canaan, niet voor de hele wereld, voor alle heidenen. Maar wij mogen op de zondag ook de rustdag hebben. Meer dan dat de Sabbat was. De Sabbat was vooral het gedenken van de uittocht uit Egypte. En het gedenken van de schepping. Maar de Heere van de Sabbat, Jezus Christus zelf, heeft voor ons de eerste dag van de week aangewezen als de dag van de samenkomst. En Hij, de Heere van de Sabbat, mag dat doen. En zo is de zondag meer dan de Sabbat. Het is niet alleen maar het gedenken van de schepping, maar het is in het bijzonder dat gedenken met elkaar als gemeente altijd maar weer gedenken dat Jezus uit de dood is opgestaan. En daarom komen we op zondag samen en mogen ook de zondag als rustdag hebben. Gemeente, dat zijn dus even een paar opmerkingen over Sabbat en zondag. Natuurlijk valt daar veel meer over te zeggen. Maar het is goed om deze dingen iets helder te hebben. Waarom? Nou, omdat bijvoorbeeld 7e-dags-adventisten zeggen, ja, maar jullie rusten op de verkeerde dag van de week. Je moet kerkdienst houden op de zaterdag, op de 7e dag. Nee, zeggen wij tegen hun. Want hebt u dan ook niet in de Bijbel gelezen dat de Heer Jezus op de eerste dag van de week bij zijn gemeente wilde komen? En dat Paulus tegen de gemeente zegt, op de eerste dag van de week moeten jullie wat apart leggen voor de mensen die arm zijn. Collecte houden. Op de eerste dag van de week, dat is de dag die Jezus heeft aangewezen om samen te komen. En daarmee geloven we ook dat het de leiding van de Heer Jezus is geweest om deze dag ook voor de kerk aan te wijzen als de rustdag. Maar hoe vullen wij die dag dan in? Dat brengt ons bij het derde punt van de preek. De goede vraag. De verkeerde vraag was, wat mag er niet op de Sabbatdag? Een andere Sabbat lezen we in vers 6. Zomaar, misschien de volgende week al, misschien nog wel wat verderop. Maar Jezus is weer in de synagoge, geeft onderwijs aan de mensen. Hij preekt dus. En dan is er iemand in de synagoge aanwezig. Een man, zo lezen we, van wie zijn rechterhand verschrompeld was. Dus die hand die bungelde er een beetje bij, had met dunne vingertjes, het was niet goed door bloed. Hij kon er niks mee doen. En die man die zit of staat in de synagoge. En ze zijn benieuwd of de Heer Jezus daar iets mee zal doen. De fariseeën en de schriftgeleerden letten scherp op wat Jezus nu zal doen. Want dit is natuurlijk een spannende. Kijk, stel nou voor dat er iemand daar in de Sabbat, op de Sabbat in de synagoge, noem maar wat, een hartinfarct zou krijgen. Ja, dan moet je meteen optreden. Dan kun je Jezus ook moeilijk ervan beschuldigen als die dan iemand zou genezen en weer tot leven zou brengen. Want ja, dat kan geen moment wachten. Maar ja, zo'n slap handje. Dat kan toch ook wel morgen, of niet? Dat hoeft toch niet per se op de Sabbat te gebeuren. Die man heeft dat handje al zo lang. En hij gaat er vandaag toch niks mee doen. Die kan ook wel morgen genezen worden. Of overmorgen. Dat hoeft niet op de Sabbat. Dat is de spannende vraag. Iets wat niet per se hoeft op de Sabbat, volgens de wetten van de fariseeën. Zal Jezus dat gaan doen? Want Jezus heeft heel vaak mensen juist op de Sabbat genezen. Let er maar eens op hoe vaak dat gebeurt, precies op die dag. Jezus die weet wat de fariseeën denken. En dan zegt hij tegen die man, sta op, ga je staan? Dan staat die man in het midden, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. En dan kijkt Jezus de mensen aan. Wat mag er nu wel op de Sabbat? Wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Het is eigenlijk een vraag die heel simpel te beantwoorden is. Maar het is de kunst om juist die vraag te stellen. Niet de vraag waarom doe je wat niet mag, maar de vraag wat mag nou wel op de Sabbat? Waar is nou de rustdag voor bedoeld? Die vraag brengt ons bij de goede invulling van de rustdag, ook van de zondag. Ja, zegt iemand, maar dan komen natuurlijk je kinderen die zeggen, ja, morgen heb ik een repetitie van economie en als ik nou vandaag niet eraan werk, dan heb ik een 2. Ja, inderdaad, voordat je het weet, zit je dan in die sfeer van wat mag er niet. En is het denk ik de kunst om als vader of moeder die vraag om te buigen, dat je toch erover hebt, ja, maar jongen, waar is nou de rustdag voor bedoeld? Waarvoor geeft God aan jou een rustdag? Je bent al 5-6 dagen per week met school bezig. De 7e dag dan ook nog. God schenkt je dat je 1 dag gewoon echt niet aan school hoeft te denken. Het hoeft niet. Het hoeft van God echt niet. Van God hoef je vandaag niet te leren. Morgen weer. Het is een dag die je van God krijgt. Om met de Heere bezig te zijn. Om Jezus te dienen. De Heer Jezus buigt die vraag die daar eigenlijk al ligt in de mensen. Wat zal Jezus gaan doen? Zal hij weer iets doen wat niet mag? Jezus buigt het om. Wat mag er dan wel? Iets goeds doen. Of iets kwaads doen op de Sabbat. En daarmee geeft de Heer Jezus een hele positieve klank aan de rustdag. Want natuurlijk, juist op de rustdag mag je toch het goede doen, moet je het goede doen. En daarmee schaft Jezus de Sabbat niet af. Gaat hij de Sabbat ook niet overtreden, dat hij zegt van nou joh, het wordt een dag waar iedereen maar doet waar hij zin in heeft. Maar Jezus haalt het uit de sfeer van verstikkende regels, uit de sfeer van het negatieve. De Heer van de Sabbat, Jezus Christus, wil dat het voor ons een dag is waar we ons afvragen, wat mag ik nou voor goeds doen vandaag? En dan zegt Jezus tegen die man, steek uw hand uit. En hij doet het. En die hand die eerst slap hangt, wordt sterk, gezond, net als een andere hand. En daar maakt Jezus voor deze man de Sabbat tot de mooiste dag van de hele week, de blijste dag die hij heeft. En zo wil de Heer Jezus dat de rustdag voor ons is. En daar moeten we ons ook voor inzetten als gemeente en in het gezin en persoonlijk. Zodra we merken van de dag komt in het negatieve te zitten, dan zitten we ergens op een verkeerd spoor. En dan maar gewoon denken, wat kan ik doen om in mijn gezin er een blije dag van te maken met elkaar. Een dag van rust en een dag van vreugde. Dat is soms best een worsteling. Dat merk ik zelf ook wel met de kinderen. En soms zit het maar in kleine dingetjes. Ik zat eens wat na te denken. Je hebt eigenlijk heel wat oude gebruiken al. Die iets symboliseren van dat de Sabbat een dag mag zijn van, nu mag je de dingen loslaten. Blij zijn met elkaar. Met vreugde naar het huis van de Heer gaan. Denk bijvoorbeeld aan oude gewoonten. Ik weet niet of dat hier nog gebeurt. Maar dat mensen op zaterdag hun huis netjes maken. Even de boel stofzuigen. Even het huishouden helemaal afronden. De tuin misschien zelfs wat netjes maken. Even het onkruid weghalen. Het grind harken. Om dan het gevoel te hebben van het is klaar. En nou hoef ik een dag lang helemaal niks te doen. Juist dat bewust op de zaterdag afronden helpt om op de zondag juist het gevoel te hebben, het is klaar, ik hoef even niks. En natuurlijk, als dat iets verstikkends gaat worden, waar je elkaar gaat zitten opleggen wat er allemaal op zaterdag zou moeten gebeuren om de zondag heilig te houden, dan zit je weer in die negatieve sfeer. Maar er zit ergens iets positiefs in. Of van mensen die altijd op de zondag ervoor zorgen dat er een vers bloemetje op tafel staat. En in deze tijd van het jaar zijn het misschien wel sneeuwklokjes uit de tuin gegraven. En een andere keer is het een bloemetje wat je bij de bloemist haalt. Maar op zondag staat er een mooi nieuw bloemetje op tafel. Elke zondag weer. Waarom? Omdat het een vreugdevolle dag is. Het zijn maar van die kleine dingen. Wat lekkers bij de koffie. En daar zit het natuurlijk niet in. Maar je zoekt naar gewoontes. Iets wat het uitstraalt. Met elkaar zingen op de zondag. Of misschien is het de enige dag in de week dat vader tijd heeft om gewoon met zijn kinderen een spelletje te doen. Zegt u nou, dominee, maar de zondag wordt dus een dag van lekker eten, gezelligheid, spelletjes. Nee, dat hebt u mij niet begrepen. Het is de dag van de Heere. De dag van Jezus Christus. De dag die gaat om Hem. De samenkomst van de gemeente is de kern. Zoals Jezus ook elke Sabbat in de synagoge te vinden was. De samenkomst is de kern. Maar daaromheen maak er alsjeblieft een dag van vreugde. Van wat wel mag. Jezus ging met zijn discipelen wat wandelen buiten. Jezus sprak met zijn discipelen. We weten niet waarover. Over de dingen van het geloof, ja, maar misschien ook wel over hele gewone dingen. Maar ze waren met elkaar samen. De Heer Jezus zag om naar die man. Hij wilde juist dat die man niet op woensdag de blijste dag van zijn leven had, maar juist op de Sabbatdag. Misschien juist een dag om eens even bij de oude buurvrouw langs te gaan. Of om haar een pannetje met eten te brengen. Iemand blij maken. Juist op de rustdag. En dan gaat het niet om wat verbiedt God ons. Maar wat gebiedt Hij ons. Dat is ook de toon van de catechismus. Die vraag is beroemd hè, uit de catechismus. Bij het vierde gebod. Over de Sabbatdag. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Is trouwens ook wel in de 10 geboden, hè? Is het niet van, gij zult niet doodslaan, stelen, echt breken, dat is allemaal gij zult niet. Maar de middelste 2 geboden zeggen, dit moet je wel doen. Denk aan de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die wijdt aan God. positief gebod. En zo zegt de catechismus het in die beroemde vraag: wat gebiedt God op de Sabbat? Niet wat verbiedt God op de Sabbat, maar wat gebiedt God. En dan noemt onze catechismus ook als eerste de kerkdienst en het samenkomen als gemeente. Het zondagsschoolwerk noemt de catechismus bijvoorbeeld ook. Het woord van God horen, bidden en zingen, de sacramenten gebruiken. Maar ook de zorg juist op die dag voor de armen. Rusten van onze boze werken. En dan zie je dat de catechismus de lijn doordrekt. Want die zegt eigenlijk: alle dagen rusten van de boze werken. Zondag, gemeente, is niet bedoeld als een soort noodstop. Eventjes keihard op de rem trappen, met tegenzin eigenlijk, en daarna meteen weer doorjagen. Zo kan het wel makkelijk zijn in ons leven. En onze samenleving nodigt daartoe uit. En dan zit je eigenlijk al halverwege de zondag, wil je alweer verder aan het werk. Of nog wat leren, of nog maar weer. Ja. Maar de zondag is niet van even verplicht op de rem trappen en dan weer verder jagen. Maar de rustdag is bedoeld om u en jou rustig terug te brengen bij de kern van waar we eigenlijk voor op aarde zijn. Voor de Heer. Die ene dag op adem komen bij God. Dat is in onze tijd niet meer makkelijk. Je kunt niet meer meeliften op de samenleving, dat lukt steeds minder. En u zult het ook wel hier in Noordwijk gaan merken, ik merk het in Langbroek in ieder geval ook, dat je steeds voor ingewikkelder vragen staat. Als het gaat om de zondagsrust en de zondagsheiliging. Vroeger was het in die zin makkelijker. Ik noem maar een voorbeeld uit mijn eigen gemeente, dat zal hier niet spelen, maar bij ons speelt de discussie over de melkrijder. Of die op de zondag nou mag komen. He? Boeren, melkvee. En eigenlijk willen steeds meer de melkfabrieken dat je gewoon op elke dag melk gehaald kan worden, ook op de zondag. Ja, ga je daarin mee of niet? Je hebt er zelf weinig omkijk aan, want die man zet zijn vrachtwagen neer, sluit de slang aan, pompt de tank leeg en rijdt weer verder. De meeste mensen in mijn gemeente die zeggen ook van nee, dat willen wij niet. We willen op de zondag rust op het erf hebben. Maar ja, wat doe je dan als die melkrijder eigenlijk om 11:00 s'avonds wil komen op zondag? Want dat past goed in zijn schema. Zeg je dan van nee, 12:00 is 12:00. Nou, daar gaan de meningen dan verschillen. De een zegt van, ja, wat maakt dat ene uurtje uit? De ander zegt, ik hou vast aan strikt 12:00. Het zijn beide mensen die de rustdag in ere willen houden, 2 keer op de zondag in de kerk zitten. Voelt u, dan wordt het lastig. Waarom wordt het eigenlijk lastig? Nou, want die melkrijder, die zie je om 8:00 s'avonds al door het dorp gaan. Dan pakt hij eerst de niet-christelijke boeren mee. En aan het eind van zijn rit plant hij de christelijke boeren. Dus je zegt eigenlijk, we willen de Sabbat houden, de rustdag. Maar ja, die melkrijder rust echt niet op de zondag. Die stapt al heel vroeg in zijn vrachtwagen. Bovendien, als die nou op zaterdagavond komt, ja, dan is die voor de zondag er niet geweest. Maar je weet heel goed dat de melk die hij opgehaald heeft dan op zondag in de melkfabriek verwerkt wordt. En op maandag in de supermarkt ligt. Zou je dan eigenlijk moeten wensen dat hij ook niet op zaterdag komt, zodat hij op vrijdag komt en dat dan de melk op zaterdag verwerkt wordt. Voelt u het? Waar de knelpunten zitten? Je probeert er ergens het beste van te maken. Maar de Sabbatsrust zoals die in de Bijbel bedoeld is, dat gewoon de hele samenleving rust. Dat lukt niet meer. En het wordt steeds ingewikkelder om daar ook als christen het goede spoor in te vinden. Wij hadden bij ons thuis altijd de gewoonte van nou, op zondag gewoon geen beeldschermen. Maar ja, dan krijg je kinderen op de middelbare school. Dan hebben we de regel toch iets bij moeten stellen. Dat we gezegd hebben van oké, na de kerkdienst kijk even hoe je rooster is. Want ze moeten weten of ze de volgende dag om 6 uur in bed uit moeten. Of dat ze tot 7:30 in bed kunnen blijven liggen. Je voelt het, met dat soort dingen zit je. Het zijn soms kleinigheidjes. Je wilt de rustdag bewaren. Maar tegelijkertijd is het soms knap ingewikkeld. En dan is het zo belangrijk om altijd weer terug te komen naar de kern. We redden de rustdag niet met de houding van een fariseeus. Waarom doet u wat niet mag? We redden de rustdag natuurlijk ook niet door te zeggen van nou doe allemaal maar waar je zin in hebt. De enige manier om ook in onze tijd de rustdag vast te houden is de vaste overtuiging dat Jezus de Heere van de Sabbat is. En dat het gaat om Hem. Zelfs al zouden we gedwongen worden om te werken op de zondag, zoals natuurlijk voor christenen wereldwijd heel veel het geval is. Die hebben nog steeds de dag des Heren, want die komen 's ochtends en 's avonds samen als gemeente. Of misschien alleen maar 's avonds, omdat 's ochtends niet eens kan. En zo houden zij de dag van de Heren, ook al kunnen ze geen rustdag houden. En mag het niet eens in dat land. Laten wij heel dankbaar zijn dat we nog een rustdag kunnen hebben. Maar alleen de liefde voor Jezus geeft de goede invulling van de Sabbat. En dan moet deze ene dag de toon zetten voor de hele week. Welke toon? De toon dat Jezus mijn Heer is. En dat ik Hem wil dienen, niet alleen op de zondag, maar alle dagen van mijn leven. En zo leer je eigenlijk op de zondag hoe je elke dag mag leven. Met Christus. Niet kwaad doen. Maar biddend om de kracht van de Heilige Geest. Het goede doen. Tot eer van God. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 118 vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen. De dag die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd. Van zorg ontslagen Hem roemen die ons blijdschap geeft. 118 vers 12. Laten we danken en bidden. Heere der Heren, wij danken u dat we op deze dag tweemaal mochten samenkomen als gemeente. Wat een voorrecht is dat, dat we nog thuis mee mogen luisteren. Wij danken u dat dat in alle vrijheid in ons land kan. En dat het ook nog tot op grote hoogte mogelijk is in ons land en geoorloofd is om een rustdag te hebben. Heer, u hebt ons niet geschapen om maar door te jagen door het leven heen. 6 dagen. En die 7e dag mag apart staan om te rusten. Heere, we danken u voor dat geschenk. En leer ons om het te waarderen. Om 1 dag te mogen hebben dat we van zorg ontslagen zijn. 1 dag om u te roemen. 1 dag om in het bijzonder naar elkaar om te zien. Om nog samen te mogen zijn. Met andere mensen die u lief hebben. Heere, wilt u ook helpen om in de praktijk en in de weerbarstigheid van het leven dat ook vorm te geven in het gezin, in het persoonlijke leven, ook als we alleen staan. Heere, ook als we misschien in de samenleving heel verantwoordelijke functies hebben gekregen, dan weet u dat het soms echt lastig is om daarin een goede weg te geven, vinden. Maar wilt u die weg geven? En ons helpen om standvastig te zijn, omdat we u, Heere, lief hebben. Heere, als misschien de dag bij ons verwaterd is, dat we eerlijk moeten belijden, het is een dag waar de rust ver te zoeken is. Wilt u dan weer helpen om dat terug te vinden? Dat het toch weer de dag mag worden om van zorgen ontslagen te zijn. Rust bij u te mogen vinden. Misschien is het juist dat de dag en de sfeer vaak negatief is. Dat er gemopperd wordt op elkaar en verveling is en kritiek. Heere, dat kan ook zo'n patroon zijn in een gezin. Of wilt u dat dan ook helpen om dat te doorbreken? Een positieve dag mag zijn. Een dag van blijdschap. Een dag om nog uit te zien. Heere, leid daarin ook hier uw gemeente door uw Heilige Geest. U wilde toch 's ochtends en 's avonds de vrouwen en de discipelen ontmoeten. Zo wilt u ons ook nog 2 maal op een zondag ontmoeten. En u weet, het zal hier wel niet anders zijn dan elders, dat de tweede diensten vaak onder druk staan. We hebben het zo druk gemaakt dat ook het ontmoeten van u eronder leidt. Heere, wilt u toch helpen om ook dat uiteindelijk negatieve patroon te doorbreken? Heere, zo mogen we u danken dat we samen konden zijn als gemeente. Wees u met een ieder, ook in de week die volgt. Dat wat we geleerd hebben vandaag, om ons leven aan u te wijden, ook morgen en overmorgen en alle dagen van de week mag gelden. Als we dan vandaag u gezocht en gediend hebben, help ons om het elke dag te doen. Geef dat we zo vanuit de rust mogen leven, uitziende naar de eeuwige Sabbatsrust die Jezus Christus zal geven aan al zijn kinderen. Heere, u komt de dank, de eer, de lof en de aanbidding toe. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 122, vers 1 en vers 3. Psalm 122, de Sabbatspsalm. De psalm van het gaan naar Gods huis willen we vers 1 en 3 van zingen. Ga heen in vrede, hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.